Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 42, het eerste vers. Psalm 42, vers 1. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Dat is het eerste van Psalm 42. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop luisteren wij naar het orgelspel over Psalm 23, het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in lieflijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. Daarna wordt er voorgelezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord, openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes, het zevende hoofdstuk, de versen 9 tot en met 17. Openbaring 7, vers 9 tot 17, is de schriftlezing na het luisteren naar Psalm 23, vers 1, na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Openbaring 7, vers 9 tot en met 17. De scharen die niemand tellen kan. Na deze zag ik, en zie, een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten, en volken en talen, staande voor den troon en voor het lam. Bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God die op de troon zit, en het lam. En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom de 4 ouderlingen en de 4 dieren, en vielen voor den troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God, zeggende, amen. De lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de kracht En de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze, die bekleed zijn met lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor den troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. En zij zullen niet meer hongeren en zij zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Openbaring 7. Daarvan de versen 16 en 17. Openbaring 7, vers 16. Dan lezen wij Gods woord als volgt. Ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 16, het zesde vers. Psalm 16, vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst op mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van zalig hemel leven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Dat is het zesde vers van Psalm 16. Aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen we uit Psalm 22, vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schare en wat ik u beloofde, in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Dat is het 13e vers van Psalm 22, wat we straks na de prediking zingen. Geliefde gemeente, jonge mensen. In mijn vorige beroep als politieman in Rotterdam werden wij op een nacht een keer geroepen naar een straat waar geschreeuw werd gehoord van een vrouw. Er waren verschillende telefoontjes binnengekomen. En de een die dacht dat die vrouw werd mishandeld. Een ander die dacht dat die vrouw misschien psychisch niet in orde was. En toen wij daar naartoe kwamen rijden, je kan natuurlijk van alles verwachten, hoorden wij inderdaad dat geroep van die vrouw. Het was midden in de zomer, het raam stond open. En toen we naar die woning toe gingen, toen werden wij opgewacht door een verloskundige. Ze zegt, er is een bevalling aan de gang. De vrouw heeft barensnood. Gemeente, nu wordt er in deze wereld veel geroepen, veel gehuild. Er is zoveel aan de hand, ook in deze coronacrisis. En hoe moeten we dit nou duiden? Alle pijn, alle verdriet, alle moeite, alle zorgen. Paulus die zegt in Romeinen 8, er is een bevalling aan de gang. Het schepsel. Dat is in barensnood. Alles wat wij om ons heen meemaken in deze pandemie. Al het leed, alle ellende, al het roepen, al het verdriet. Het ganse schepsel zucht als in barensnood. En u zegt Paulus, en ook wij zelf. Hij spreekt daar namens de kinderen van God. Ook wij zelf zuchten in onszelf. Wij verwachten de verlossing van ons lichaam. Alles gaat naar de verlossing toe. En alle ellende die een mens meemaakt. Alle dingen die wij om ons heen zien. Alles in het wereld gebeuren, dat zijn weeën. Zo'n pandemie, het is weer een wee. Een signaal dat deze wereld naar de verlossing toe gaat. Dat er een nieuwe hemel, dat er een nieuwe aarde komt. Waarop gerechtigheid woont. En nu zijn we een week van het leven ingegaan. Zo is dat genoemd door een aantal organisaties die met name het ongeboren leven beschermen. De week van het leven. Vreselijk dat dat nodig is. Dat er organisaties moeten zijn die dat leven moeten beschermen. Het ongeboren leven, het kwetsbare leven, om het daarvoor op te nemen. Omdat het bedreigd wordt. Maar gemeente, ook dat leven dat geboren wordt. En wij zeggen het, als er een kindje gedoopt wordt, dan lezen we het uit het doopformulier. Het is niet anders dan een gestadige dood. Dat leven dat ontvangen wordt, dat leven dat we hier leiden, het is slechts tijdelijk. Het is aan allerhande ellendigheden, die aan de verdoemenis zelf onderworpen. En daarom, de boodschap van de schrift is, er is meer dan dit tijdelijke. Dit tijdelijke, dat is inderdaad gekenmerkt door allerlei moeite en verdriet. Maar er is een eeuwig leven. Een leven waarin al die eerste dingen die ons leven hier kenmerken, wegvallen. En daar willen we samen naar gaan luisteren. Naar aan de ene kant de vloek van dit tijdelijke leven. En dan zien we de symptomen van die vloek die in het paradijs over de wereld gekomen is. Het aardrijk is om uwentwil vervloekt, zo heeft God tegen de gevallen mens gezegd. En daarom is er de honger. En daarom is er de dorst. En daarom is er de hitte. En daarom is er de dood. Maar ook de zegen van het eeuwige leven. Niet meer hongeren, niet meer dorsten, geen hitte. Niemand zal zeggen ik ben ziek, geen tranen. Dus we letten op de vloek van het tijdelijke leven en we letten op de zegen van het eeuwige leven. Gemeente, zoals wij weten is dit laatste Bijbelboek, de brief, ik bedoel het boek Openbaringen, geschreven door Johannes. De laatste discipel van de Heer Jezus die nog in leven is. Hij is inmiddels op hoge leeftijd gekomen. En hij is door keizer Domitianus verbannen naar het eiland Patmos. Eigenlijk niet veel meer dan een kale rots tussen het huidige Griekenland en Turkije in. Johannes, hij is de geestelijke leidsman van de vroege kerk. Een soort bisschop, een geestelijke vader van al die gemeenten zoals Efeze en Pergamus enzovoort. Maar toen brak de vervolging weer uit. En de Romeinen die wisten dat als je een bepaalde groep wil treffen, dan moet je hun leiders treffen. En zo hebben ze Johannes als de leidsman, als de geestelijke vader van al die gemeenten op dat eiland gezet. Johannes, we kunnen ons voorstellen dat hij met zorg vervuld is als hij denkt aan zijn gemeente die hij in zijn brieven mijn kinderkens noemt. Zo ziet hij ze als zijn geestelijke kinderen. Hoe zal het met hen gaan nu ze daar in die vervolging leven? Hoe zal het met hen gaan zonder dat hij erbij is? En als hij dan vol zorg daar rondloopt op de dag des Heren, op het strand van Patmos, dan krijgt hij een visioen. En een visioen, jongens en meisjes, dat is iets anders dan een droom. Als je droomt, dan ben je diep in slaap. En dan droom je allerlei dingen. Maar als je een visioen krijgt, in die tijd gebeurde dat, dan ben je klaar wakker. En dan zie je in de hemel, die als een gordijn wordt opengeschoven, allerlei taferelen. En zo heeft Johannes allerlei beelden gezien. We kunnen het hele boek Openbaringen lezen wat hij allemaal heeft gezien, allemaal visioenen. Hij ziet daar een troon in de hemel. En een troon, dat is een zitplaats waarop een regeerder zit, een koning. En zoals onze koning Willem-Alexander op de Prinsjesdag ook op zijn troon zit en dan de troonrede voorleest. En zo staat er in de hemel een troon, zo ziet Johannes. En die troon die is niet leeg, die is niet vakant, maar daar zit iemand op. Johannes kan niet zien wie dat is of hoe die eruit ziet, want het is God zelf en God kan niet gezien worden. Maar Johannes mag hem beschrijven aan de hand van kleuren. De kleur van de steen jaspis en sardonyx, zacht gele, zacht groene kleuren, lieflijke kleuren. Niet het grauwe en grijze, niet het harde en felle, nee, het wezen Gods is barmhartigheid, is liefde, is genade, is langmoedigheid. En vandaar dat Johannes die zachte kleuren ziet, zacht geel, zacht groen. Rondom die troon van de Heere, daar staan 24 andere tronen. Die symboliseren de verloste kerk van Oude en Nieuwe Testament. 12 uit het Oude en 12 tronen uit het Nieuwe Testament. De 12 zonen van Jacob, stammen van Israël en de 12 discipelen, apostelen van Christus. Ze symboliseren de ganse verloste kerk. Dan zijn er ook nog 4 dieren die de schepping symboliseren, de hele schepping. En tenslotte zijn daar de engelen. Alhoewel, ik zeg tenslotte, want behalve die engelen zijn er ook nog, is er ook nog een grote schare, zo heeft Johannes gezien. Die hij ook hier in Openbaringen 7 beschrijft. De verlosten. de gezaligden, met witte klederen en palmtakken in hun handen, die het lied van Mozes en het Lam zingen. En dan wordt er namens een door een van die ouderlingen gezegd wie dat zijn en welke zegen dat hun deel is. Zij, zo zegt hij, zullen niet meer hongeren en zij zullen niet meer dorsten. Niet meer. Dus dat wil zeggen dat dat er wel was. In het aardse leven dat ze geleefd hebben, was er wel honger en was er ook dorst en was er de hitte en waren er de tranen en was er de ziekte enzovoort. We kunnen het in de schrift lezen hoe ook Gods kinderen honger hebben geleden. Hoe zij gedorst hebben. Abraham bijvoorbeeld. In het land Kanaan was de honger zwaar en hij is op de vlucht gegaan naar Egypte. Of Jacob die zijn zonen vanuit Kanaan stuurde naar Egypte toen Jozef daar onderkoning was. Vanwege de werkelijkheid van de honger. En in de tijd van Elia, jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis ook. Elia die moest naar koning Ahab toe en zeggen, er zal geen dauw, er zal geen regen zijn tenzij dan naar mijn woord. En het heeft 3,5 jaar geduurd. En de honger was zwaar in Samaria. Honger en dorst. Wij weten misschien niet wat dat is. Natuurlijk hebben we wel eens trek. Maar echte honger. Dat het knaagt in je maag. Dat het pijn doet. Dat je smacht van dorst. Er ligt in Katwijk momenteel een vrouw op sterven. Ze is 94 en die weet wat dat is. Die heeft in de oorlog echt honger geleden. Die heeft mij verteld dat ze in de oorlog met haar kleine zusje langs de huizen ging. En daar aanklopte. En vroeg om een stukje brood. Misschien dat we honger of misschien dorst kennen als wij een ernstige ziekte hebben. Dat je in het ziekenhuis terechtkomt en dat je lichaam schreeuwt om water. Maar behalve dat denk ik, gemeente, dat wij niet weten wat dat is. Honger te lijden, dorst te lijden, dat dat pijn doet. Maar dat is iets verschrikkelijks. Wereldwijd zijn er nog veel mensen die dagelijks honger lijden. Die tegen hun kind moeten zeggen dat huilt van de honger of de dorst. Ja, maar kind, ik heb niks meer. Het is op. Moet je eens indekken als vader en moeder. Dat je dat tegen je kind moet zeggen. We hebben geen eten meer. In de schriftgemeente, daar wordt honger en dorst ook wel eens figuurlijk ingevuld. Honger, dat betekent toch dat je gebrek hebt aan iets. Je mist eten. Je hebt gebrek aan drinken en dat veroorzaakt honger. Dat veroorzaakt dorst. Zo kun je ook in figuurlijke zin zeggen dat mensen kunnen hongeren, kunnen hunkeren. Bijvoorbeeld naar een beetje liefde. En mensen die eenzaam zijn, mensen die alleen zijn, of die in hun relatie de liefde missen. Kan er een hunkering, wat kan er een dorst zijn naar liefde, naar genegenheid? Wat kun je je geliefde missen? Als hij of zij door de dood is weggenomen, kun je een heimwee hebben naar iemand die je ontvallen is. Kan dat pijn doen in je hart? Of als je je huwelijk misschien door een andere reden zag breken, door een scheiding of wat dan ook. Of mensen die nooit tot een huwelijk zijn gekomen, wat kan er een verlangen zijn? Een hunkering naar een levenspartner. Hongeren en dorsten ook op figuurlijke manier. Het is op allerlei manieren aan te wijzen in het leven. Dingen die wij missen en waar we soms zo naar kunnen verlangen. Honger en dorst, gemeente, zou je ook vanuit de schrift geestelijk kunnen invullen. Die woorden worden gebruikt ook. Als het gaat om een geestelijk verlangen, dan horen wij de dichter zeggen, mijn ziel dorst naar God. Wat is dat voor een dorst? Wat is dat voor een honger? Een honger, zoals de Heer Jezus dat noemt, naar de gerechtigheid. Nou, dat beleef je als de Heilige Geest in je hart gaat werken. Dan maakt Hij je een missend mens. Als Hij je onderwijst vanuit de Schrift wie God is. De heiligheid van God. De rechtvaardigheid van God. En Hij gaat je ook onderwijzen wie dat je zelf bent. Als Hij, zoals de Heer Jezus dat zegt, Hij je gaat overtuigen van zonde. En van gerechtigheid en van orde. Dan weet je, dan zie je, dan voel je, ik mis die gerechtigheid. Ik moet voor God verschijnen. Voor de heilige, de rechtvaardige God. En dan hoor je mensen vragen vanuit die geestelijke honger. Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Zo iemand hongert naar gerechtigheid. Hij mist het. Hij heeft het niet. Maar hij heeft het nodig om voor God te kunnen bestaan. En als je vanuit de Schriften op God gewezen wordt, op de genade van God, op de barmhartigheid van God, op de langmoedigheid, op zijn vergevende zondaarsliefde. En je kent dat zelf niet. Dan ga je die God missen. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? Daar hoor je iets van het heimwee naar die onbekende God. Het verlangen om ook die genade, om ook die vergeving te mogen ontvangen. Gemeente, wij weten niet wat lichamelijke honger en dorst is, maar weten wij wat die geestelijke dorst is. We zullen wel iets weten van wat psychische dorst is misschien, dat je hunkert naar liefde, hunkert naar genegenheid. En allerlei manieren waarop wij iets kunnen verlangen wat we niet hebben. Maar deze dorst. En deze honger. Naar Gods gerechtigheid. Naar Gods vergevende genade. Dat kan geen mens missen, gemeente. Want dat is iets wat de Heer in het leven van al de zijnen werkt. In meer of mindere mate. Maar ze herkennen zich in de psalmen waarin wordt gezegd, mijn ziel dorst naar God. Mijn ziel is als een dorstig land zonder water. Het verlangen naar de levende God, om Hem te mogen kennen. Om Christus te mogen kennen in de kracht van zijn opstanding. En zo wordt ons vanuit de Schrift dus, gemeente, beschreven wat bij de vloek van dit aardse bestaan hoort. En die is immers gekomen nadat de mens God heeft verlaten, uit het paradijs is gegaan. Toen heeft God gezegd, het aardrijk is om uwentwil vervloekt, dat zal doornen en distelen voortbrengen. Met smart zult ge kinderen baren, enzovoorts, enzovoorts. De gehele wereld, zegt Paulus, is voor God verdoemelijk. Hij ligt onder de doem. Onder het vonnis, de ziel die zondigt, zal sterven. En Johannes, hij heeft het behalve over de honger en de dorst ook over de hitte en over de zon. En de zon is natuurlijk aan de ene kant zegenrijk. We hebben de zon nodig, we hebben de zonnestralen, de zonnewarmte nodig. Maar zeker daar in die Oosterse landen, daar kan de zon ook onbarmhartig heet schijnen. Daar is het een hitte die alles verschroeit en alles verdort. Daar zijn de woestijnen. Wij komen daar ook steeds meer mee in aanraking met hitte. Vanwege de klimaatveranderingen, zoals de wetenschappers dat noemen. En we maken steeds meer warme zomers mee. We spreken over hittegolven. Nou, dat oosten spreken ze nooit over een hittegolf, want daar is het altijd heet. En die hitte die kan verschroeien, die hitte kan alles verbranden. Denk ook maar weer aan de tijd van Elia. Hoe er geen dauw en geen regen, hoe er geen druppeltje water op het land viel en alles verschroeide door die verzengende hitte van die brandende zon. En net als gemeente bij honger en dorst, kunnen wij ook dit begrip weer geestelijk invullen. En dat er een hitte is in je bestaan, dat er als het ware een brandend iets is in je leven. Een vuur dat in je binnenste rondwaart. Een bepaalde begeerte, een bepaalde verleiding kan als een vuur gevoeld worden. Die zoekt naar bevrediging. Wat kan de boze, een bepaalde zonde, een bepaalde verleiding, wat kan de wereld zijn aantrekking hebben, wat kan het als een vuur zijn? Iets wat in je binnenste rondwaart, wat je niet stil kunt krijgen. Vuur kan ook een beproeving zijn. De schrift heeft het over de loutering. De Petrusbrieven bijvoorbeeld, die heeft het ook over de loutering van het geloof. Dat door het vuur beproefd wordt. Kunnen er allerlei dingen zijn in het leven van de gelovigen die als een louteringsproces ervaren worden. Dat het vuur onder je leven opgestookt wordt. Dat er allerlei moeite en zorgen komen. Dat er bepaalde dingen zijn in je leven. Een ziekte, een handicap. Tegenslagen in je leven. Of als kinderen je zorgen baren in de manier waarop ze leven. Wat kan dat een vuur zijn in je binnenste? Wat kan het branden? De beproevingen, de zorgen, de tegenslagen. Of wat kan ook de vijandschap een vuur worden? De vijandschap tegen de schrift, tegen het geloof. De mensen in Noord-Korea, in Soedan en in toenemende mate ook in Turkije en in China en allerlei andere landen. Je ervaren dat er een brand ontstoken is tegen de kerk. Om die te verbranden, om die te verzengen. En ervaren wij het ook niet in toenemende mate. Juist ook in deze coronacrisis, hoe er gekeken wordt. Hoe er gescholden wordt. Hoe er genoteerd wordt. We worden in de gaten gehouden. Wie had dat een jaar geleden ooit kunnen denken? En hoeven we dat nog niet per se als vervolging te zien, gemeente. Dat zou datgene wat de Noord-Koreanen meemaken toch wel tekort doen. Maar waar gaat dit allemaal naartoe? Er zijn zoveel soorten van hitte die een leven soms zo kunnen verdorren en kunnen verdrogen. Die een lichaam, een leven kunnen bedreigen. En ook hier, gemeente, kunnen wij weer de lijnen naar het geestelijke doortrekken. Omdat de schrift ons bepaalt bij de toren van God over de zonde. Wordt ook als een vuur, als een brandend iets gezien. De gramschap van God. Horen we daar David niet over klagen als hij in die zonde gevallen is met Batseba. Hoe hij tegen God gezondigd heeft. En wat hij dan ervaart in zijn hart. Mijn sap, zo zegt hij, werd veranderd in zomerdroogte. Zijn hele geestelijke leven droogde op. Dat eerst gekenmerkt werd door vruchtbaarheid, vruchten van het geloof. De gemeenschap met God. De vrede in het hart, de blijdschap in de ziel, het was allemaal weg. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte, uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Hij voelde iets van de toorn van God vanwege de zonde die hij gedaan had. We zien het op zoveel manieren in de schriften dat mensen daaronder zuchten kunnen. Job, die zijn rechtvaardige ziel kwelde. Het was een vuur in zijn binnenste dat hij notabene zelf had ontstoken. Maar de hitte, die geestelijke hitte, die geestelijke dorheid. Weten we daarvan, gemeente? Hebben we daar wel eens iets van ervaren? Of zijn het alleen woorden die wij kennen en die we vanuit de psalmen meezingen? O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zoras wij het morgenlicht ontvangen. Mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt en waar niemand lafenis kan krijgen. Een mooie psalmgemeente, maar kennen wij die ook van binnenuit? Heb je dat nog wel eens meegezongen? Met je hele hart, dat je dat moest ervaren. God te missen. En niet te kunnen missen. Vanwege de zonde Gods gramschap te moeten ervaren. Het ongenoegen van God in je ziel. En dat zijn allemaal geen aangename dingen, gemeente, als een mens dat moet beleven. Maar Paulus zegt, het zijn wel dingen die in het geestelijke leven een plaats hebben. En die je juist ook zo doen uitzien. Die je doen roepen. Die je doen bidden, die je doen smeken, die je doen uitzien naar de verlossing, naar de vergeving. Zoals die barende vrouw. Een vrouw die in barensweeën is, die kan aan maar één ding meer denken. Verlost te worden. Van de pijn, verlost te worden. Van het kind dat ze verwacht. En zo is het in het geestelijke leven ook, gemeente, want Paulus zegt, wij zuchten in onszelf. Wij verwachten de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. En je hoort hem klagen toch, te midden van zijn ervaringen, ook in Romeinen 7. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Wat kun je er naar uitzien? Wat kun je er naar verlangen om verlost te worden? Verlost te worden van die vloek. Verlost te worden van de last van de zonde, van de toren van God. Dat het vrede mag zijn in je hart, vrede mag zijn in je leven. En zeker ook na ontvangen genade, als je net als Paulus erachter moet komen, dat in je vlees geen goed woont en dat je een onverbeterlijk mens, een zondaar blijft. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij nabij. Ik ben verkocht onder de zonde en soms ook zo verknocht aan de zonde. Maar dan mag Paulus danken. Die verlossing die is er. Door Jezus Christus. Ik dank God door Jezus Christus. Die volkomen verlossing heeft teweeggebracht. En dat mag ook te midden van alles wat een mens kan benauwen en kan bezwaren. Midden in de geestelijke strijd, midden in alle beproevingen mag dat de boodschap zijn. Mag het voor Gods volk, ook in deze pandemie, de boodschap zijn. Dit zijn slechts tijdelijke dingen. De bevalling die op gang komt is tijdelijk. Je moet er doorheen. Maar als de Heer het wil zegenen en je hebt dat kindje op je buik liggen, dan ben je het allemaal vergeten. En zo zegt Paulus en zo zegt Johannes, zo is er een verlossing aanstaande. Het zijn weeën. Je moet er doorheen. En het is moeite en het is verdriet en het is pijn en het zijn tranen. Maar wij verwachten de verlossing onzes lichaams. Zij zullen niet meer hongeren, zij zullen niet meer dorsten. De zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Dat is de belofte, dat is de zegen van het eeuwige leven, zo zegt Johannes. En zo zag Johannes ook in dat gezicht en dat visioen dat wacht. De zegen van het eeuwige leven. En wat is dat, gemeente, dat eeuwige leven? Johannes mag het hier zien, mag het hier beschrijven. Die scharen die niemand tellen kan. Wat er allemaal te zien is in dat visioen. En het moet ons opvallen, gemeente, dat als de Heere in zijn woord over het eeuwige leven spreekt, over de hemel, over de eeuwige heerlijkheid, dat hij dat heel vaak doet in ontkennende woorden. Heel vaak wordt er gezegd, dit zal er niet meer zijn, dat zal er niet meer zijn, geen honger, geen dorst, geen hitte, geen tranen meer, geen rouw, geen verdriet. En wat het dan wel is, nou, de schrift gebruikt daar dan vaak beeldspraak voor. Beelden die wij kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld straten van goud, poorten van parels. Dat moeten wij natuurlijk als beeldspraak zien. God past zich in zijn beelden aan in dingen die wij kunnen begrijpen. Net zoals wij als mensen ons aanpassen. Calvijn die heeft het, als het gaat ook over al die beeldspraak, dan heeft Calvijn het over de adaptio. En we weten wat een adapter is, die past zich aan. Een adapter. Wij passen ons ook aan, bijvoorbeeld als we met een peutertje praten, dan gebruiken we daarvoor natuurlijk geen academische taal voor, met allerlei moeilijke woorden. Nee, dan passen wij ons aan, dan gebruiken wij de woorden die dat peutertje kent. En we gaan op een peuter manier gaan we brabbelen met dat kleine kind, ook als volwassen mensen. En zo zegt Calvijn, zo met eerbied gesproken, zo brabbelt God met ons. Ook als hij beschrijft wat dat eeuwige leven is, hij gebruikt beelden, woorden die wij begrijpen, maar het is natuurlijk nog veel groter, veel heerlijker, onmetelijk veel groter. Want Paulus die zegt ergens wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart ooit is opgeklommen. Wat wij niet kunnen bedenken. Wat ver uitstijgt boven die beelden die de Bijbel dan gebruikt. Het eeuwige leven is zo oneindig veel rijker. En vandaar dat soms alleen maar gezegd wordt wat het dan niet is. Nooit meer honger. Letterlijk, figuurlijk en geestelijk. Nooit meer. Nooit meer dorst. Nooit meer tegenslagen. Nooit meer beproevingen. Geen ziekte meer. Geen pijn. Geen traan zal daarmee van de wangen rollen. Geen enkel ongemak, maar er zal een volle en een volmaakte vreugde, blijdschap, vrede zijn. God zal alles zijn en in allen. Een van de mooiste omschrijvingen van wat de hemel moet zijn. God zal alles zijn en in allen. Daar zal een mens verlost zijn van het lichaam der zonde en des doods. Daar zal Paulus nooit meer hoeven te klagen over het feit dat als hij het goede wil doen, dat het kwade hem bijligt. Er zullen geen wereldse verleidingen meer zijn. Er zullen geen vleeselijke begeerten meer opkomen. Er zal geen duivel meer zijn die mij aanklaagt, die mij verleidt, die mij bestrijdt. Al datgene wat hier honger, dorst, kwelling, tranen, alles veroorzaakt, dat is verdwenen. Dan zal Gods kerk nooit meer zingen. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen en in uw huis uw naam verhogen? Dat is allemaal verdwenen. God zal alles zijn en in allen. Dan zullen ze hem zien gelijk hij is. Ze zullen hem kennen gelijk ze ook gekend zijn. Want, zo geeft Johannes daar de reden bij. Het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Het lam, dat staat in het midden van de troon. Het lam, jongens en meisjes, dat is toch het offerdier dat in het Oude Testament, in de tabernakel, in de tempel geofferd werd. Waardoor er verzoening is, waardoor er vergeving is van zonden. Het lam van God, de Heer Jezus Christus. Het lam, dat is het woord dat gebruikt wordt om hem in zijn vernedering, in zijn lijden, in zijn sterven te omschrijven. Maar het is ook het lam dat in het midden van de troon is. Dat wijst op majesteit. Dat wijst op almacht. Dat wijst op de verhoging van Christus. Hij is midden in de troon. En door die twee staten, als leidend lam en als verhoogde koning, zo is hij in staat om al die honger en al die dorst en al die hitte en al die ziekte en al die tranen weg te nemen. Het lam zal hen weiden. De God des heils wil mij ten herder wezen. Hij leidt mij zachtjes aan zeer stille wateren. Psalm 23 wordt straks in eeuwigheid vervuld. Door dit lam, dat ook de herder dus is. Want hij zal hen weiden. Hij doet hen nederliggen in grazige weiden. En hij leidt hen aan zeer stille wateren. Hij leidt hen, zo staat er dan ook, tot de levende fonteinen der wateren. We mogen ook zeggen, tot het water des levens. En als je daarvan drinkt, zo zegt de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw, dan zul je nimmer meer dorsten. Zij zullen niet meer hongeren, zij zullen niet meer dorsten. Ja, zij, zo staat er, zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. Wie zijn dat? Want dat is natuurlijk hopelijk, gemeente, een dringende vraag. En mocht het een vraag zijn die in onze ziel aandringt. Voor wie is dat nou? Is dat nou ook voor mij zo? Is dat nou uw toevoorzicht? Is dat nou uw hoop? Is dat nou uw toekomst? Dat je daarbij mag horen. Bij die zij zullen niet meer hongeren. Wie zijn dat? Want het zijn die mensen met die witte klederen, die hun klederen gewassen hebben in het bloed des lams. Dat wil zeggen, dat lam, dat is dus voor hen dierbaar geworden. Dat is een kostbaar lam geworden. Dierbaar, dat dierbare bloed van het lam, dat hebben ze nodig leren krijgen. Ze konden niet meer zonder dat lam, zonder dat bloed. Dat was een vraag in hun leven geworden. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ze hebben het in hun leven leren vragen. Heere, zonen Davids, ontferm u mijner. Die in de Heer Jezus Christus gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wel, deze mensen hebben dat mogen leren beoefenen. Het zijn inderdaad die mensen die hebben leren dorsten naar God. En die hebben leren hongeren naar de gerechtigheid. Die in hun geestelijke leven in barensnood zijn gekomen. Die in hun geestelijke leven hebben uitgezien naar de verlossing, naar de vergeving. Naar de geboorte van Christus in hun hart, in hun leven. Het lam. Gemeente, dat is ook de kern van wat nu eigenlijk het eeuwige leven is. En we kunnen natuurlijk aan de hand van allerlei beelden en allerlei dingen uit de Bijbel een voorstelling hebben van wat dan de hemel moet zijn. En je kunt voor jezelf misschien ook allerlei dingen hebben. Dat je denkt, ja, wat is nou de hemel en waarom wil ik naar de hemel? Als je dat je ergens afvraagt, waarom wil je nou eigenlijk naar de hemel toe? Wat is nou het eeuwige leven voor jou, voor u? Wat denk je dan aan? Denk je dan alleen maar, nou ja, dan, ik wil niet naar de hel, dus ja, natuurlijk wil ik naar de hemel. Want ik wil niet eeuwig in de duisternis en niet eeuwig in het onuitblusselijk vuur zijn. Dus ja, natuurlijk wil ik naar de hemel. Maar wat is die hemel dan? Is dat zoals die Jehovah-getuigen in die boekjes allemaal, met die prachtig mooie romantische plaatjes, met die glooiende, grazige hellingen. En daar staat een hele familie, vader, moeder, kinderen. Allemaal vrolijk en blij. Ja, dat zouden we natuurlijk wel willen. Natuurlijk, ik ook. Dat mijn vader en moeder daar zijn, heel mijn familie, mijn vrouw, mijn kinderen, iedereen, mijn kleinkinderen. Natuurlijk wil je dat. Daar ben je mens voor. Dat je de hemel voorstelt als een soort familiehemel. Vergeeft u mij die uitdrukking. Een familiehemel. Maar wat is nou de hemel, gemeente? Wat is nou de heerlijkheid van de zaligheid? Jaren geleden, toen kwam ik in een situatie terecht waarin het mij des te meer duidelijk werd wat de hemel is en wat niet. Ik kwam in een huisje waar een jonge vrouw zat, 23. En ik moest daar op bezoek, want die dag was haar man verongelukt. We waren nog maar net een paar maanden getrouwd. En dat huisje dat zag er spik en span uit. Ze hadden maandenlang samen met de familie dat hele huisje opgeknapt. Jarenlang gespaard om dat huisje prachtig mooi in te richten. En alles zag er even mooi en even schoon uit. En toen ik daar binnenkwam, toen zat haar vader en moeder zat daar. Broers en zussen, heel de familie was binnen. Maar dat arme kind dat zat te huilen. Want haar bruidegom was er niet. En ze kon niet getroost worden met al die mooie spulletjes. En ze kon niet getroost worden met dat haar vader en moeder daar waren. En haar broers en zussen. Haar bruidegom was er niet. En ze zei, ik zou met hem wel in een hutje op de hei willen zitten. Begrijpt u wat ik ermee wil zeggen? Als je nou in de hemel zou zijn. En je vader en moeder zijn daar. En je broers en zussen. En iedereen van je familie. Maar dat lam is er niet. De Christus is er niet. Toch een gewetensvraag voor ons. Is het dan nog een hemel? Is het dan goed? De vraag dringt dus, gemeente, wie is dat lam voor ons? Wie is Christus voor ons? Daar gaat het om in de hemel. Als Paulus de hemelse heerlijkheid beschrijft, dan zegt hij, en zo zullen wij altijd met de Heere zijn. Met de Heere zijn. Die had het niet allemaal over die onzinverhalen van dan zal ik David ontmoeten, dan zal ik Jacob ontmoeten, dan zal ik nog eens met die kunnen spreken. Wij zullen met de Heere zijn. Met de Heere Jezus bedoelt hij. Met hem die mijn ziel heeft lief gehad. Met hem die zijn ziel uitgegoten heeft in de dood. Met hem. Die gezegd heeft, dit deed ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En gemeente, de hemel zonder Christus, dat is voor Gods kerk de hel. Waar hij niet is. Waar de bruidegom niet is. Daar is geen hemel. Maar daar is duisternis. En gemeente, dat is dan ook de hel. En als we het dan over die eeuwige heerlijkheid hebben, dan gebiedt de schrift ons toch ook om eerlijk te zien naar die andere kant. Als wij de Christus nou niet kennen, als we dat lam niet nodig kregen, als we de Heer Jezus Christus niet lief hebben gekregen. Paulus zegt, die zij een vervloeking. Dan zal die eeuwige vloek de werkelijkheid zijn. Eeuwig hongeren, eeuwig dorsten, eeuwig de hitte. Eeuwig de tranen, daar zal de wening zijn en de knersen der tanden. Het is juist de Heer Jezus Christus, gemeente, die ons daar zo ontzaggelijk ernstig op wijst. Hij wist wat het was om verlaten te zijn van God. Hij wist dat het was om neder te dalen ter helle. En juist daarom gebruikt de Heer Jezus Christus de meeste woorden en de ergste beelden om ons te bewegen tot het geloof. Wij dan wetende de schrik des Heren, zegt Paulus, wij bewegen de mensen tot het geloof. Als we dat lam niet kennen, als we die honger en de dorst naar zijn gerechtigheid niet hebben leren beoefenen, dan is er geen hemel, dan is er geen eeuwig leven. Laat uw gemeente met God verzoenen. Paulus mag zelfs zeggen, wij bidden u van Christus wegen. Alsof God door ons baat. De Heere zoekt uw dood niet. Denk nog eens even aan die kleuren in de troon die Johannes zag. Geen rauw zwart. Geen grauw grijs. Geen harde, felle kleuren. Maar dat zacht gele en dat zacht groene, sardonyx en jaspis, het wijst het wezen van God aan. Het wijst op zijn langmoedigheid. Het wijst op zijn barmhartigheid. Niet gekomen om mensen te verderven, maar om ze te behouden. Lieve mensen, grijpt u daaraan vast. We hoeven niet bang te zijn voor deze God. Maar wel bang zijn voor jezelf. En bang voor de wereld en bang voor de zonde. Maar deze God, de psalmdichters kunnen er geen woorden genoeg van vinden, is goedertieren en langmoedig en genadig en weldadig en barmhartig. Hij zoekt mensen te behouden. En wie daar iets van mag kennen, gemeente, van die opzoekende liefde van de Heere in de Heer Jezus Christus, die krijgt ook de behoefte om de Heere groot te maken. Je gaat ook uitzien naar de verlossing van dat lichaam, deze is doods. Want dat is wel de leidersgang van de kerk genoemd, dat je de Heer nou alles zou willen geven wat je hebt. Als je iets van die verlossing hebt mogen ontvangen. Als je eens uitgetild bent boven de werkelijkheid van je zondige bestaan. En je ontvangt de vrede en de liefde in je hart. En je mag proeven en smaken hoe goed dat God is voor een slecht mens. In die ogenblik in gemeente, dan gaat de hemel open. En dan komt het uit het diepst van je hart. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. En je zou soms wel eens beloven willen om nooit meer te zondigen. Want u bent al mijn liefde waardig. Maar dan erachter te komen dat je niks hebt. Dat is dat de leidingsgang van de kerk genoemd. God alles te willen geven. En niks te hebben. Een vrouw in mijn vorige gemeente die zei wel eens, Heere, dat houdt u nog te goed van me. Dat bedoelde ze niet als verontschuldiging, maar wel als een verlangen. Een verlangen om de Heere te kennen, om de Heere te dienen, om verlost te zijn van alles wat hier gekenmerkt wordt door de vloek. Verlost te zijn. Zoals McChane dat prachtige gedicht heeft gedicht. Robert Murray McChane, die 29 jaar, die man, die predikant uit de 19e eeuw, die op 29-jarige leeftijd overleed, heeft een meerdere gedichten geschreven. Heel bekend, het wachtwoord der hervormers. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Maar een minder bekend gedicht. Niet minder mooi dan dat ene. Heeft hij het over de eeuwige zaligheid. En over zijn verlangen om dat te mogen kennen. Dan zegt hij in het Engels, when I stand before the throne, dressed in beauty, and not my own. When I see thee as thou art, love thee with unsinning heart, then, Lord, shall I fully know, not till then, how much I owe. Als ik staan zal voor uw troon, in het bruidskleed van uw zoon, als ik u volmaakt mag zien, en zondeloos uw hulde bien, dan pas dank ik en erken wat ik u verschuldigd ben. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Ootmoedig danken we u, Heere, dat we hier een ogenblik bijeen konden zijn. Dat we uw woord mochten horen. Dat zijn de woorden van het eeuwige leven. En Heere, geef dat die woorden van het eeuwige leven zich vast mogen haken in ons binnenste. Dat we beseffen dat deze wereld voorbij gaat met al haar begeerlijkheid. Dat dit schepsel verlost zal worden. Dat we hier geen blijvende stad hebben. Maar Heere, doe ons zien op dat lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Geef ons honger en dorst naar hem, naar zijn gerechtigheid. Doe ons zijn noodzakelijkheid beleven. Zijn dierbaarheid ervaren. En vervul ons hart, Heere, met uw genade. Dan zijn we voor tijd en eeuwigheid geborgen. Dan jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Hij die door het geloof op Jezus ziet, die vreest de dood en de hel niet. Heere, wilt u dat werken en versterken? Wilt u onze zonde genadig vergeven, al het tekort dat er was, ook in dit uur? Zegen al het uwe. Heere, bewaart u ons voor ziekte. Bewaart u ons ook voor de uitbraak van het coronavirus. Wilt u als een vurige muur rondom ons zijn. En geef dat we hier en thuis zo'n gezegende rustdag mogen ontvangen. Hoor ons om Jezus wil. En wilt u ook onze broeder de Butter ook vanmiddag hier in de kerk alles schenken wat hij nodig heeft. Sterk hem, Heere, in zijn leeftijd, in zijn gezondheid. Stel hem tot zegen. Wees u ook met beide predikanten van de gemeente. Wilt u onze broeders alles geven wat zij nodig hebben met hun gezinnen. En laat ze tot zegen mogen zijn in deze gemeente. Gedenk de kerkenraden. Gedenk heel de gemeente. Hoor ons in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Het vierde van 43. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.